In de serie Medicijncast nemen we 4 afleveringen op over AI en de geneesmiddelenzorg. We willen weten welke gevolgen dat mogelijk kan hebben voor de uitvoering van je beroep. Ik ben Ruud Kolen van Brakel, directeur van het IVM. In deze podcast gaan we het hebben over de rol van kunstmatige intelligentie bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. En aan tafel heb ik hier Gerard van Westen en Mark Kaptein. En Gerard, om met jou te beginnen. Je staat op een feestje. Hoe omschrijf je wat je doet?
Dat is een hele goede vraag. Ik ben hoogleraar kunstmatige intelligentie en farmacochemie. Dus kort gezegd gebruiken wij AI om nieuwe medicijnen te bedenken. Dus een nieuw idee op de proppen te komen. Als een ideeëngenerator waar chemici in het lab dan mee aan de slag gaan en er echt gaan maken om te kijken of het doet wat wij verwachten dat het gaat doen.
Ja, wordt het een leuk feestje als je dat hebt gezegd?
Op dit moment, wel. Weet je, de meeste mensen die leggen dan de link met ChatGPT of met tekstvoorspelling in de telefoon. En ja, eigenlijk klopt dat ook wel een beetje, want we pakken stukjes informatie uit het verleden, uit de wetenschappelijke literatuur, en hercombineren die naar nieuwe suggesties waar nog geen chemicus ooit aan gedacht heeft.
Ja.
Dus het is een soort van hulpmiddel. Ik zeg altijd, AI zal nooit de chemici vervangen, maar het wordt een hulpmiddel. En chemici die geen AI zullen gebruiken, die zullen wel vervangen worden door chemici die dat wel doen.
Ja.
Dus je hoeft niet voor je baan te vrezen. Zie het meer als nieuwe mogelijkheden.
Oké, okay. Nou, je geeft al een voorzet op waar we het straks over gaan hebben. En Mark, jij staat op datzelfde feestje en je komt hem tegen. Wat zeg je, hoe introduceer je jezelf?
Ja, dat is niet zo heel erg moeilijk, want eigenlijk wat wij doen binnen een groot bedrijf als Pfizer, maar ook de farmaceutische sector, is dat we de geneesmiddelen de veelbelovende compounds die uit fundamenteel onderzoek komen, die gaan we verder ontwikkelen. Die moet natuurlijk op patiënten getest worden. De juiste dosis moet worden gevonden. Je moet laten zien tegen een placebo dat het ook daadwerkelijk het effect heeft wat je ervan hoopt. Dat de bijwerkingen acceptabel zijn, et cetera, et cetera. En uiteindelijk een proces, het aanbieden van het complete dossier van honderdduizenden pagina's bij de EMA. En hopen dat ze het goedkeuren. Dus we zijn heel erg complementair, Gerard.
Precies, ja.
En je bent medisch directeur bij Pfizer.
Ja, was ik dat vergeten te zeggen. Ja, klopt. Ja, medisch directeur.
Vul ik dan even aan.
Dankjewel.
Wij denken bij AI steeds over dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Maar de toekomst heeft ons al ingehaald, toch?
Ja, nou eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met doorbraken zoals die ChatGPT die ik eerder noemde, dat het eigenlijk bij het publiek bekend werd hoe ver we al niet zijn. Want AI en voorlopers van AI worden al heel lang gebruikt in het medicijnonderzoek. Dus denk aan dingen die vroeger expert systems heten. En toen was de focus meer naar machine learning. En met AI wordt dat eigenlijk nog breder en multidisciplinairder. Dus ja, we zijn al een tijdje bezig. En we weten ook al een beetje wat we kunnen verwachten. En er zijn ook al daadwerkelijk situaties te zien waarbij AI de ontwikkeling van een geneesmiddel geholpen heeft of versneld heeft.
Ja, noemen ze het geneesmiddel?
Die kan ik wel noemen.
Ja?
Echt ook bijna één die iedereen in zijn linker of rechter schouder heeft, dat is het coronavaccin. We hebben de dosefinding geoptimaliseerd op basis van artificial intelligence. Dus dat is artificial intelligence assisted dosefinding. Dat kwam uiteindelijk uit op 30 microgram voor volwassenen, 10 voor kinderen en 3 voor zeg maar de zuigelingen tot 5 jaar. En die informatie, die versnelde dosefinding konden we doen door gebruikmaking van hele grote datasets waar we algoritmes op los hebben gelaten. Dus ja, AI is al hier en nu.
Exact.
Dat is niet meer de toekomst.
Ja. Ja. En als ik er toch bij jou blijf, zijn er op dit moment geneesmiddelen in ontwikkeling waarvan je zegt, ja, daar heeft AI een ongelooflijk belangrijke rol in gespeeld?
Zeker. Ja, die zijn er. Niet per se binnen Pfizer. Het kan wel zijn dat hier ook binnen Pfizer en op andere manieren. Maar er zijn al een aantal biotech bedrijven die echt generative AI hebben gebruikt om bijvoorbeeld een antilichaam te ontwikkelen wat tot nu toe niet mogelijk was. En wat exact past op de receptor van keuze. En die zijn al, gaan ze fase 1 in. Dus die zijn echt, dat gaat razendsnel.
Ja. Even hier in het lab dan, in Leiden.
Ja.
Hoe ver zijn jullie?
Nou, wij gebruiken die generative algorithms ook. Dus dat zijn de ideeëngenerators. En we doen dat samen met de farmaceutische bedrijven ook, die daar ook interesse in hebben. Maar recent hebben wij een project gehad wat door MBO gefinancierd werd. Waar wij 2 jaar lang hebben gewerkt aan het opzetten van een softwareprogramma, precies om dat te doen. We noemen dat DrugX, Drug Explorer. En dat hebben wij beschikbaar gemaakt. Dat wordt ook gebruikt. En hebben ook bedrijven intern gekeken van kunnen wij dat nou toepassen. En we hebben hier een aantal moleculen gemaakt die we vervolgens getest hebben in het lab. Of ze de werking hadden die wij dachten dat zouden hebben. En dat deed het inderdaad. Dus dat is toen gepubliceerd. En daar kunnen iedereen mee verder.
Ja, want weet je wat de wensen zijn van onderzoekers op dit terrein?
Dat is een hele goede vraag. En een van de onderzoekslijnen die wij hebben is dus naast de algoritmiek en de code, het scripten, hebben wij ook een postdoc die werkt aan het opzetten van een gebruikersinterface. Dus dan kan een chemicus die niet een achtergrond in de techniek heeft, die kan gewoon zelf een molecuul tekenen op het lab, aan de labtafel. En dan krijgt hij terug wat de verwachte werkingen zijn. Dan kan hij daar wijzigingen aan maken. En dan krijgt hij ook terug hoe dat gaat veranderen. Dus wij spreken samen met chemici om van hun te leren. Ja, wat willen jullie nou eigenlijk in zo'n pakket hebben?
En toch is dat niet helemaal de goede vraag, hoor, moet ik zeggen. Ik denk uiteindelijk dat je zou moeten vragen, wat wil een patiënt? En wat willen, als we het echt hebben over geneesmiddelontwikkeling, wat wil een arts? En uiteindelijk, wat wil een patiënt? En dan heb je dus eigenlijk over de meeste, wat we noemen de unmet medical needs. Hè? Wat zijn de ziekten waar nog geen geneesmiddelen voor bestaan, of waarvoor wel geneesmiddelen bestaan die onvoldoende werkzaam zijn of veel bijwerkingen hebben. Dus ja, ik denk dat de informatie is die je uiteindelijk moet integreren.
Ja, dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens. Hè? Maar dat is een eindstation wat natuurlijk voor mij wat verder van mijn bed ligt.
Nou, het ligt dichter bij mijn bed.
Om daar te kunnen komen, hebben we toch echt die chemici nodig die dan dus het lab ingaan om dat te doen. Een andere project waar we dat in doen is bijvoorbeeld het Groeifondsproject Oncode Accelerator. Waar we ook een AI-platform hebben als integraal onderdeel om samen met small molecules, vaccins, biologische geneesmiddelen, om te laten zien hoe AI dat proces kan versnellen. Met informatie van de patiënt, met algoritme en met organoïden. Om als het ware inderdaad die medical need, die patiëntbehoefte, heel vroeg naar dat ontwikkelingsproces te kunnen plaatsen. En dan daar dus al mee aan de slag te kunnen gaan vanaf de start.
Ja.
Misschien dan toch even een pas op de plaats van, wat is de definitie wat jullie betreft van AI?
De definitie.
Kunstmatige intelligentie, dat zijn twee woorden. Nou, ten eerste heb je dan, wat is kunstmatig? Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om te onderscheiden wat echt is en wat kunstmatig is. En is het kunstmatige, is dat niet inmiddels ook echt? En het tweede is intelligentie. Definieer intelligentie maar eens. Is boerenslimheid intelligentie of is het dat niet? Dus het is een, op allerlei vlakken is die twee, zijn die twee woorden eigenlijk al een hellend vlak. Maar als je een definitie zou moeten geven, zou je zeggen, volgens mij is het een proces wat data kan analyseren en daar waardevolle conclusies uit kan trekken en wat ook zelflerend is. Dat is heel algemeen. Ik bedoel, Gerrit, ik denk jij dat veel beter.
Ik ben het helemaal met je eens. Daar heb je zeker gelijk in. Ik zou het nog wel iets scherper willen zetten. Maar misschien als ik mag. Ik heb een tijdje geleden een lezing gehouden over de 3 oktober universiteit. En daar heb ik het als volgt gedefinieerd. AI is een klein beetje als seks onder tieners. Weet je, iedereen heeft het erover. Niemand die weet precies wat het is. Iedereen denkt dat de andere doet. Dus iedereen claimt dat het doet. Dus een heel breed veld. Maar inderdaad, beslissingen maken. Snel patronen vinden, informatie verwerken en aan kunnen bieden. Dat zijn eigenlijk grote smaken van kunstmatige intelligentie, van AI. En daar heb je dan allemaal algoritmes voor. Maar het is vrij multidisciplinair. Het is echt niet alleen de wiskunde. Het is juist ook van belang dat er overlap met beeldherkenning, met data-analyse, met big data en met algoritmiek is.
Ja. Wat je nogal eens hoort is dat het heel duur is om uit te voeren. Maar het kan ook bijvoorbeeld processen enorm versnellen. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van geneesmiddelen.
Ja, het zijn investeringen die je doet. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de tijdwinst die je daardoor boekt, dat het meer dan de moeite waard is om daarin te investeren. Bijvoorbeeld, een geneesmiddel heeft een patentleven van 20 jaar. En er wordt ongeveer de helft van opgebruikt in de research en development. Als je nou die 10 jaar kunt verkorten naar 5 jaar, heb je 15 jaar patentleven over. Dat betekent dat je je geneesmiddelen maatschappelijker beprijsd kunt houden. Want de kosten van geneesmiddelontwikkeling, hoe het ook wend of keren, wat er ook gezegd wordt, neemt alleen maar toe de komende jaren. Mm-hmm. Dus op die manier kunnen we ook voor een maatschappelijk aanvaardbaar bedrag geneesmiddelen blijven ontwikkelen. En dat is wel heel belangrijk.
En als ik dan even plaag in jouw richting. Hè? We weten bijvoorbeeld dat we ernstig behoefte hebben aan een nieuwe generatie antibiotica. Maar we weten tegelijkertijd dat het meeste geld de komende jaren te verdienen is in obesitasmiddelen. Waar ga jij dan in investeren?
Nou, eigenlijk in beide. Ik denk dat ook moet. Je hebt zowel een maatschappelijke verantwoordelijkheid als ook een verantwoordelijkheid naar je aandeelhouders. Dat betekent dat aandeelhouders die willen allemaal dat we in obesity gaan zitten. En daar zijn we ook hard mee bezig. Maar we zijn ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Het probleem daarbij is wel dat die antibiotica, zoals jij zegt, die worden vaak als een last resort al gebruikt. Je kunt ze ontwikkelen En dan blijven ze altijd op de plank liggen tot al het andere niet meer werkt. En dan pas komen ze er vanaf. Dus ja, die ontwikkelkosten, die krijg je eigenlijk niet terugverdiend. En dat is wel een ander maatschappelijk probleem.
Ja. Nou, ik denk ook dat er een hele sterke rol voor bijvoorbeeld academie, maatschappelijk onderzoek ligt, om dat ook te doen. Om ook zich toe te leggen op die antibiotica onderzoeken. Er zijn dus ook financieringsinstrumenten voor. En ook aan onze universiteit gebeurt juist antibiotica onderzoek om dat te doen. Het is natuurlijk wel van belang dat je dan aan het eind van zo'n project niet zomaar alles publiceert, maar dan ook wel beschermt, zodat het ook verder meegenomen kan worden en dat er echt een nieuw medicijn op de markt kan komen.
Ja. Eigenlijk zeg je van, er kunnen sneller medicijnen op de markt komen. Er kunnen meer medicijnen op de markt komen.
Het is gewoon een, ja precies. Het is in ieder geval een middel om efficiënter van je tijd gebruik te maken. En denk als hoe Office, Excel, Word het kantoorwerk versneld heeft, efficiënt heeft gemaakt. Je ziet geen typafdelingen meer. Op dezelfde manier kan je dus AI gebruiken om meer kennis nuttiger te gebruiken. Dus je kan van jouw tijd effectiever gebruik maken. Ja. Verder kijken, meer doen.
Een mooie term die ik regelmatig gebruik is fail fast. En dat is ontzettend belangrijk in onze sector. De kans op succes is heel klein. En als je een compound hebt en die interessant lijkt, maar uiteindelijk faalt, dan wil je dat die ook zo snel mogelijk faalt. En artificial intelligence helpt ons om compounds sneller te selecteren. Welke gaan we wel de eindstreep halen en welke niet? Zowel effectiviteit als bijwerking.
Ja, maar ook dat, hè? Ook bijwerkingen sneller voorspellen.
Ja. Maar weet je, je zei net, het is een dure hobby. Je moet investeren, dat is ook zo. Maar je kan ook in silico, zo heet dat dan, dus in de computer met behulp van je algoritme al een aantal dingen proberen, een selectie maken, zodat je eigenlijk beter beslagen ten ijs komt als je daadwerkelijk het lab ingaat en oplosmiddelen, de tijd van chemici moet gaan investeren. Ja. Dus wat je zegt, veel vast, veel in silico.
Ja, dat is nog mooier. Ja. Dat is echt next level. Dat is wel interessant, want daar zijn we in Nederland eigenlijk best goed in. We hebben al een aantal biotech bedrijven. Ivy Biotech in Groningen en Cradle in Delft, die binnenkort naar Amsterdam vertrekken. Precies. En die maken die combinatie van generative AI, dus op basis van AI en het ontwikkelen, designen van een compound, en vaak een eiwit. En vervolgens in de wet lab het ook daadwerkelijk maken. Ja, dat is echt wel heel erg fraai.
En dan kan je dus al duizenden kandidaten getest hebben, virtueel gescreend, voordat je echt het lab in moet. Dus dan ben je veel betere uitgangspositie dan als je gewoon, ik ga maar eens wat proberen doet, om maar wat te noemen.
En dat was het eigenlijk tot nu toe, hè? Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. Dat was echt gewoon,
ja, schieten met hagel en hopen.
Ja, je moet ergens beginnen. Ja. Het is een nieuw medicijn. Je hebt geen idee wat je nodig hebt.
Ja. Nou, dat klinkt allemaal heel juichend, hè? Maar waar zit de adder onder het gras?
Als ik zou zeggen data. Dus het is, je vergelijkt een beetje met een lantaarnpaal. Je kan eigenlijk vooral zoeken waar het licht schijnt. Dus totdat wij iteratief meer data genereren en meer informatie hebben, dan kunnen we pas betere voorspellingen doen. Dus het is,
Wat voor data missen we dan nog?
Nou, we hebben heel veel data op het gebied van drug targets, aangrijpingspunten die interesse hebben. Minder zo op aangrijpingspunten die minder interesse hebben gehad of die gewoon moeilijk te bereiken zijn geweest. Dus we moeten veel data genereren en die data moet eigenlijk ook beschikbaar gemaakt worden in openbare databases, zodat algoritmen daarvan kunnen leren en kunnen leren van de failures van anderen. Dus op het moment dat jij kan leren van wat een ander gedaan heeft en niet werkte, er zit net zoveel informatie, misschien zelfs meer in dan leren van wat een ander gedaan heeft wat wel werkte.
Ja, en dat openbaar maken van die data, dat is nog wel een struikelblok.
Het begint steeds meer te worden. Het is ook omdat het nu ook meer en meer vereist wordt door financiers. En het is ook eigenlijk iets waar mensen ook zich realiseren dat er eer in te behalen valt en dat je er ook iets aan hebt. Ja. En zelfs de farmaceutische bedrijven die traditioneel in silo's opereerden, beginnen steeds meer data ook te delen. Er is een groot Europees consortium, Melody, van het IMI, is recent afgerond, waarbij ze dus echt keken, hoe kunnen we nou van elkaars data leren om betere hypothesen te genereren, zonder dat we daar ons eigen, onszelf in de voet schieten.
Ja. Het is natuurlijk makkelijker om je failures te delen dan je successen. Dus daar zit je dan ook niet zo mee. Maar eerlijk gezegd, voor mij zit er nog een ander probleem aan. En dat is dan met name de acceptatie van innovatie. En dat zie je dat Nederland daar helaas niet in voorop loopt. Als ik kijk naar de apteken, de acceptatie van nieuwe geneesmiddelen en vaccins, dat is buitengewoon langzaam. Het heeft te maken met de bereidheid om daarvoor te betalen. De vergoeding is, de trajecten zijn buitengewoon langdurig. En soms echt eindeloos om een geneesmiddel om een vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma te krijgen. Het duurt gemiddeld 9 jaar. Ja, dat zijn tijden. Aan de ene kant zijn we enorm aan het versnellen. Aan de andere kant zie je dus een terughoudendheid maatschappelijk om daar ook daadwerkelijk in te investeren. En daar gaat Nederland wel. Inmiddels zijn we van een leader of the pack zijn we middenmotor geworden. We moeten niet veel. We dreigen ook wel echt nog slechter te worden. Dat vind ik wel, vind ik echt zorgelijk.
Ja. Maar goed, heeft dat met AI te maken?
Dat zeker.
Heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat men elke keer krijgt van ja, wat hebben we er maatschappelijk voor over? Het is een systeem dat op solidariteit gebaseerd is. En wat is dan de meetbare meerwaarde van dit nieuwe boven datgene wat we hebben?
Ja, daar ben ik met je eens. Natuurlijk, dat aspect zit er zeker aan. Het is natuurlijk ook wel zo dat als een bepaalde innovatie niet gebruikt wordt in Nederland, dan ontstaat er ook geen data. En data is uiteindelijk de sleutel tot de volgende innovatieslag. Ja. En daar dreigen we wel, ik zat ze op zijn best een middenmotor te worden. Misschien nog erger.
Ja. Als ik een risico wat ik zelf zat te bedenken is, dus op het moment dat je steeds meer data krijgt en je krijgt ook steeds meer data over de werking van geneesmiddelen bij individuele patiënten, dan vraagt het ook om een steeds individuelere benadering van mensen qua dosering, maar misschien ook qua preparaat dat je kiest. Want je gaat steeds beter voorspellen bij wie het wel werkt en bij wie niet.
Nou ja, dat is ook een veld waar best wel veel interesse in is. Precision medicine. Nog niet personalized, maar wel wat meer specifieker. En technisch zijn er ook heel veel dingen mogelijk. Maar daar is de beperking ook niet zozeer alleen maar de data. Het is ook van hoe ga je die data veilig gebruiken en veilig opslaan. Want veel dingen, ja, die kan je niet zomaar anonimiseren. Ja. Dus hoewel ik de toegevoegde waarde zie, en we gebruiken dat soort dingen ook. We hebben dus bijvoorbeeld ook patiëntendata gebruikt om nieuwe aangrijpingspunten tegen kanker te ontdekken. Door echt de data van patiënten die consent hadden gegeven te gaan doorgraven, kwamen wij met nieuwe ideeën op de proppen. Dat kan. Het toepassen en het doseren, ja, dat is natuurlijk een beetje ver van mijn bed. Maar technisch zie ik die mogelijkheden zeker wel.
Ja.
Ja, daar zou je eigenlijk veel meer AI moeten gaan inzetten om een arts te helpen om de juiste therapeutische beslissingen te nemen. En daar zie je nog wel terughoudendheid. Hè. De arts in de witte jas, ik ben er zelf ook een, maar dus ik durf dat wel te zeggen, is toch wel de I know best. En AI mag op zijn best assisteren. Ja. En ik durf wel te beweren dat AI op dit moment diagnostisch vaak superieur is aan de individuele arts.
Ja, maar ook even terug te grijpen wat ik eerder zei. Het veld AI is ook vrij breed. Want dat is dus ook een hele sociale component van hoe ga je die informatie op een manier beschikbaar maken voor een arts, dat hij daar zelf een afgewogen oordeel over kan maken. Het is een extra bron van informatie. Ja. Dus binnen onze universiteit hebben we het zogenaamde salesprogramma Social AI for the Life Sciences. Waar niet alleen de beta-wetenschappen in zitten, maar er zitten ook de taalwetenschappen zitten erin, natural language processing, psychologie. Alle faculteiten zitten daarin, omdat het echt een multidisciplinaire aanpak vereist. Ja. Het beschikbaar maken van wat AI kan aan mensen die uiteindelijk de beslissende factor zijn, is essentieel om het succesvol te maken.
Ja. En dan toch nog even, want stel je voor, jij hebt een nieuw kankermedicijn ontwikkeld en je weet, bij 10% van de mensen leidt het echt tot een levensverlenging van jaren. En bij 90% doet het niks. Dan wordt in de beoordeling gezegd, er wordt naar het gemiddelde gekeken en dan wordt er gezegd, nou ja, 2 maanden winst, dat gaan we niet vergoeden. Ja. Jij hebt er dan toch ook als fabrikant belang bij dat je precies die 10% kunt identificeren?
Absoluut. Daar zijn we ook heel hard mee bezig. Dat kun je door AI-assisted beslissingen nemen in je development traject. Dat je de juiste patiëntenpopulatie identificeert. Maar je kunt het ook achteraf bekijken op basis van real-world data. Als je patiënten eenmaal behandeld hebt, welke groep doet het disproportioneel beter? Daar zijn we enorm in geïnteresseerd. Want de gedachte dat wij proberen zoveel mogelijk geneesmiddelen bij patiënten, dat is echt onzin. Wat we willen is het juiste geneesmiddel op het juiste moment bij de patiënt. Want dat levert effectiviteit op en behapbare bijwerkingen. Een arts gaat een geneesmiddel niet meer voorschrijven als hij wel de bijwerkingen ziet, maar niet de effectiviteit. Ja. Dus het is niet in ons belang.
En wat gaat dat betekenen voor de kosten van geneesmiddelen? Want als je steeds individueler gaat behandelen, individuele preparaten gaat maken, bij wijze van spreken staat de 3D-printer om de hoek.
Nou ja, kijk, de kosten van een ontwikkeld traject staan vast. Of je dat nou doet voor 100 of voor 100.000 patiënten, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus ja, de kosten voor een geneesmiddel, voor wat je ontwikkelt voor een 100-tal patiënten, is natuurlijk heel erg hoog. En of dat nog maatschappelijk behapbaar is, ja, dat is niet alleen aan mij, maar dat moeten we met elkaar bepalen. Ja. Willen we die solidariteit bewaren? Er zijn nu al verschillende geneesmiddelen waarvan VWS heeft gezegd dat gaan we niet doen. Dus dat gaan we dan helaas voor die patiënten gaan we niet vergoeden. Dat is heel pijnlijk.
Ja. Ja, en daar zie je ook maatschappelijke onrust door ontstaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt van ja, de kosten reizen de pan uit en wij kunnen, we willen sowieso wel van het eigen risico af, et cetera, et cetera. Dus die balans zoeken, dat wordt nog wel een uitdaging.
Dat is het zeker, ja.
Ja, dat is, we hebben het nu over de risico's van AI. Zitten er nog andere risico's in?
Risico's, ja.
Nou, ik denk dat we niet naïef moeten zijn.
Nee.
AI kun je ook echt op een hele slechte manier inzetten. Je kunt misbruik maken van patiëntendata. Je kunt, waar we het eerder over hadden, je kunt op allerlei manieren niet in het belang van de patiënt optreden. Dus we moeten niet naïef zijn. Ik denk wel dat de recente wet en regelgeving van de EU daar echt bij gaat helpen. Maar ik denk wel dat we onze ogen open moeten houden.
Ja, maar het zullen ook kleinere risico's zijn. Hè? Want wij nemen natuurlijk aan dat de modellen voorspellen wat wij denken dat ze voorspellen. Maar als wij niet juist dingen valideren, gaan wij volledig optimistisch bepaalde dingen misschien wel missen. En bepaalde bijwerkingen die misschien niet zo logisch zullen zijn in een klinische test. Er zijn op allerlei niveaus kleinere en grotere risico's. Maar ik ben het met je eens. Hè? AI is zoals alle hulpmiddelen voor goed en voor slecht te gebruiken.
Ja. Dus een van de dingen die bij mij naar boven kwam was bijvoorbeeld, stel je voor je hebt nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld. Je hebt het gezien bijvoorbeeld bij de vaccins bij corona, die mede ook door jullie zijn ontwikkeld. De informatie die consumenten krijgen uit bijvoorbeeld ChatGPT, die is natuurlijk gebaseerd op de input die her en der over de hele wereld erin wordt gestopt.
Ja, ik weet niet of ChatGPT een heel goed antwoord voorbeeld is, hoor, want de informatie daaruit is juist niet betrouwbaar. ChatGPT is een heel goed voorbeeld van iets. Een computeralgoritme zal altijd een antwoord geven.
Ja,
dat gaat niet geremd worden. En dat is wel degelijk ook een risico. Want je kan ChatGPT bijvoorbeeld vragen, geef mij een kroeg in Groningen en dan komt er iets wat compleet niet bestaat.
Ja.
Maar er staat niet een groot label op. Pas op. Dit kan onzin verkopen.
Nee, maar we zien op dit moment dat tienermeiden geen anticonceptie meer gebruiken, omdat het op TikTok wordt afgeraden.
Ja.
Dus de geloofwaardigheid van dit soort systemen is natuurlijk wel een issue.
Ja, maar dat is natuurlijk ook inderdaad een stukje regelgeving, denk ik dan.
Ja, ik weet trouwens dat laatste is wel meer social media influence dan AI.
Ja, maar
social media katalyseert dat soort dingen wel.
Ja.
Dat is dus eigenlijk een beetje wat de kroegpraat in het publieke domein gebracht heeft.
Ja.
Nee,
als je nu ziet dat mensen hun werkelijkheid op informatie van social media baseren, dan zal dat in de toekomst op basis van AI mogelijkerwijs nog.
Het is inderdaad niet geneesmiddelonderzoek gerelateerd, maar AI kan zeker wel rare dingen bedenken. Dus er zijn rare plaatjes te bedenken of deepfakes, voice-overs. Ja. En die kunnen heel geloofwaardig zijn al.
Ja.
Dus dat was misschien wel de belangrijkste les dan, dat je wel niet moet stoppen met nadenken.
Exact, altijd kritisch blijven.
Dat als jij je GPS volgt, dat je niet blind de kanaal in rijdt.
Ja.
Dat je af en toe wel even door je voorruit kijkt van welke kant gaan we eigenlijk op.
Het grappige is trouwens ook dat AI dus ook gebruikt kan worden om dat soort dingen te detecteren. Hè? Vlak nadat ChatGPT groot werd, kwam in de plagiaatdetectiesoftware een module die kon detecteren of dingen met ChatGPT bedacht waren. Ook weer op basis van AI. Dus het is een beetje een wapensrace, zeg maar.
Ja, het is toch een kwestie van garbage in, garbage out.
Exact, dus, dat blijft.
Ja.
Dat blijf je houden. Dan toch. Iedereen wil weten, waar staan we over 10 jaar?
De glazen bol.
Ja, ik kan er wel wat over zeggen. Over 10 jaar, op mijn veld, zal je dus zien dat die algoritme die we nu ontwikkelen, die generatieve, die ideeëngenerators, dat die gewoon meer en meer gemeengoed zullen zijn. En dat die meegenomen worden in het proces van geneesmiddelontwikkeling. Je zou zelfs kunnen overwegen dat die hele theoretische ruimte, 10 tot de 33ste moleculen, meer dan de sterren in het universum zijn, efficiënt doorzocht zou kunnen worden. Ik denk niet dat ze allemaal op de computer kunnen staan, maar we zullen algoritmen hebben die daar snel op zoek kunnen gaan naar de juiste speld in de hooiberg.
En daar zijn we dan over 10 jaar.
Ja, en daarmee zullen wij dus ook nieuwe medicijnen kunnen bedenken die iets kunnen wat wij nu nog niet voor mogelijk houden. Hoe dat er precies uitziet, durf ik niet te zeggen, maar dat is wel waar we denk ik heen gaan.
En dan is 10 jaar geen overdreven korte of lange termijn?
Nou, daar ben ik heel voorzichtig in. Want toen ik promoveerde, toen hadden wij het erover. Mijn toenmalige stagebegeleider was bij... ik heb toen ook stage gelopen bij Janssen. Toen hadden wij het over wat als wij nou een algoritme kunnen bedenken wat van meerdere aangrijpingspunten de werking en bijwerking van geneesmiddelen kan voorspellen. Nou, dat vonden we helemaal geweldig. We hebben toen op virologie gedaan. Ja, wat als we nou een virtuele mens kunnen maken? Ja, dat duurt nog wel 50 jaar. Maar dat is dus een van de programma's waar wij nu aan werken in Nederland met de Nationale Wetenschapsagenda en ook waar meerdere andere programma's digital twins maken. Dus daar zijn we al naartoe aan het werken. Dus ik vind het heel moeilijk om te voorspellen hoe snel iets zal gaan. Maar ik weet wel, over 10 jaar gaat AI een integraal onderdeel zijn van ons proces om geneesmiddelen te ontwikkelen.
Nee, ik las ergens... We overschatten altijd wat er binnen een jaar gebeurt, maar we onderschatten wat er binnen 10 jaar gebeurt.
Exact. Misschien is dat ook wel, ik ben het daar met je eens. Hè. Technisch wetenschappelijk denk ik dat we echt dat we tegen een revolutie aanzitten. Ik ben de laatste tijd ook wel bezig met quantum computing en wat dat eventueel nog kan betekenen. Nou, dan gaat het nog eens een keer een versnellingsslag overheen. Maar ik vraag me wel eens af of wij als mensen en als mensheid in staat zijn om die ontwikkeling te volgen. En dat wat ik eerder zei, de acceptatie van innovatie en dat niet als een bedreiging gaat zien. Dat zou wel eens een enorme rem kunnen zijn op waar we over 10 jaar staan. En dus van de ene kant moeten we niet naïef zijn over AI en onze ogen open houden. Tegelijkertijd ook wel een open-minded zijn en zorgen dat die innovatie ook daadwerkelijk wat gaat doen. Bij ons, bij patiënten, in de apotheek, bij artsen. Ja.
Ja, misschien dan toch, want je verwees daar straks naar de vaccins bij COVID. Er is natuurlijk een beweging die ongelooflijk sceptisch ten opzichte van de mRNA-vaccins is. Nieuwe techniek, experimenteel. En dat houdt maar niet op, dat geluid. Wat doet dat bij jullie als bedrijf?
Nou, we zijn er vanaf het begin van overtuigd geweest dat dit en we weten het wetenschappelijk ook dat het klopt. We weten wat messenger RNA vaccins doen. We weten dat dat echt de eiwitproductie in een cel heel gericht kan sturen. Dus wij zijn er zonder enige twijfel van overtuigd dat dit de vaccins van de toekomst zijn. Maar je ziet inderdaad ook dat innovaties, dat dit soms echt als een bedreiging wordt gezien. En eerlijk gezegd maakt het dan helemaal niet zoveel uit wat die innovatie nou precies is. Maar dat vrijwel elke innovatie wordt gezien als van, ja, dat is niet zoals ik mijn wereld ken. En daar wil ik eigenlijk niet, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dan zet ik me tegen af. En dat staat iedereen vrij om dat te doen. Ik zal niemand ooit dwingen om een vaccin te nemen.
En wat betekent dat voor een bedrijf als dat van jullie? In het maken van beleid?
Nou, we hebben eigenlijk niet zo heel veel keuze. Wij bestaan omdat we technisch wetenschappelijk vooruitgang boeken, innovaties ontwikkelen en die telkens opnieuw bij artsen en patiënten krijgen. En hoeverre die dat ook geaccepteerd wordt en hoeverre er patiënten zijn of anderen zijn die zich daartegen af willen zetten, ja, dat moeten we ons niet door laten afremmen. Wij moeten door met wat wij goed doen en dat is gewoon innoveren.
En jullie maken doorkijken naar volgend jaar en naar de komende jaren. Waar denken jullie over 10 jaar te staan?
Nou, ik denk dat gentherapie een hele grote tak van sport wordt voor ons. En we zijn heel erg druk bezig met antibody drug conjugates. Dus je kunt die antilichamen kun je gaan designen op basis. Hè, dat ze precies passen op de receptor die je voor ogen hebt. Ja, als je dat dan een receptor is op een kankercel en je weet en je aan dat antilichaam koppel je een cytotoxische cel. Sorry, een stof die de cel doodt. Ja, dan heb je een hele mooie combinatie waarbij je heel gericht kanker zou kunnen bestrijden.
Zijn we daar over 10 jaar?
Dat zijn we zeker.
Ja, zeker weten.
Ja. 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 Ja, dat is hoopvol voor een heleboel mensen.
Ja, exact. Ja. Ja. Ja.
En dan letten we wel op dat we niet gaan zeggen dat kanker straks de wereld uit is. Dat, daar geloof ik niet in.
Die blijven er ook. Maar ja. Kanker blijkt ook uitermate creatief te zijn. Helaas. In ontsnappingswegen.
Ja, het is pure evolutie aan het werk die je ziet.
Ja. En dan nog even, hier gaat het dan over de geneesmiddelenontwikkeling. Maar het landschap, het medicijnlandschap, ook van voorschrijvers en dergelijke. Hoe gaat dat veranderen?
Op welke manier bedoel je dat? Bedoel je met wat voor type medicijnen? Of, nou, of hoe vaak je bijvoorbeeld...
Ik zal je iets zeggen wat ik vaak tegen artsen zeg. En waar ze dan heel erg ongemakkelijk van worden. Is dat ik zeg, ja, de kern van jouw vak bestaat over 10 jaar niet meer. Namelijk het stellen van diagnoses. Ja.
Ik denk dat ook aansluitend bij wat je zei, dat een arts natuurlijk altijd relevant zal blijven. En al is het maar het gezicht naar de patiënt toe, dus dat die in charge zal zijn. Maar ik denk dat er meer mogelijkheden zullen zijn. Ik denk ook dat de balans zal verschillen. Dus dat er misschien minder small molecules versus andere modalities zullen zijn. Daar zullen we zeker innovatie in zien. En die zullen dan zo goed als kwaad opgenomen worden. Ik denk ook dat het misschien beter bekend is wat de lange termijn effecten en bijwerkingen kunnen zijn van medicatie. Misschien zelfs een stukje repositioning, maar het blijft een beetje speculatie.
Nou, ik zie jouw punt wel hoor. Ik denk dat het vak van arts enorm gaat veranderen. En wat zal blijven en wat denk ik de kern is, is dat die relatie met de patiënt. En dat je de patiënt helpt om de juiste keuze te maken. En behandelen is niet altijd de juiste keuze. Het kan best zijn dat je zegt van de kwaliteit van leven die is me veel dierbaarder dan dat ik er 2 jaar aan toevoeg. Met alle bijwerkingen in een oncologische setting. Dus ik kan me voorstellen dat vak van arts echt niet minder interessant wordt. Maar het wordt wel anders.
Het wordt meer begeleiding hè, in die zin.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat als arts het goed is, dan ken je je patiënten.
Nou ja, dat is het. Hè. Je blijft als patiënt graag een menselijk gezicht willen zien. En die kan misschien andere opties hebben, maar dat is wel je contactpunt. En dat gaat ook blijven.
Ja, ik vond het wel mooi om... tegenwoordig kun je vliegtuigen zonder piloten laten vliegen. Is geen enkel probleem.
Maar zou veel beter zijn trouwens. Ja.
Maar alleen al het idee van mensen dat er niemand in die cockpit zit, worden mensen heel ongemakkelijk.
Ja,
van.
Precies.
Ik dacht dat 80% van alle vliegtuigongevallen, ongelukken is...
Human error.
Ja. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon heel gevaarlijk om een piloot in een vliegtuig te zetten.
Ja. Zo kun je het ook zien.
Nou, dat is een mooie uitsmijter, zou ik bijna zeggen. Maar dan nog, degene die nu naar deze podcast zitten te luisteren, zijn beroepsbeoefenaren, daar richten we ons op. Wat wil je hen als boodschap meegeven?
Nou, ik zou mee willen geven, wees je bewust van de mogelijkheden. Wees niet bang, maar blijf kritisch eigenlijk. Hè? Dus wat je net ook al zei, rijd niet achter je tomtom aan het water in. Maar wees je wel bewust van dat je tomtom je misschien wel om een mooie file heen kan leiden met de verkeersinformatie die je heeft. Dus blijf geïnformeerd, blijf geïnteresseerd.
Mark?
Ja, ik kan me bij aansluiten. Ogen open houden en tegelijkertijd zorgen dat je niet naïef zijn in ook de risico's die AI met zich meebrengt. Maar omarm die innovatie die daaruit voortkomt en help dat in de juiste... op de juiste manier bij de patiënt te krijgen. Dat zou heel mooi zijn.
Ja. Mark Kaptein, Gerard van Wester, dank je wel.
Dank je wel.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze medicijncast. Dit is er een in een serie van 4, dus luister ook de andere 3 afleveringen. Wil je op de hoogte blijven van onze producten? Ga dan naar ivm.nl en meld je aan voor onze nieuwsbrief.